optimistische gedachten in moeilijke tijden. Dit is Optimo Praat. Ja, zo denk je dat we maar bij de vijfde zijn. Nee, dit is alweer aflevering 6 van Optimo Praat. Over de wereld na de coronacrisis. Goeiedag, Charles.
Hallo daar.
Jij bent altijd super optimistisch en daar maken wij gebruik van in zware tijden. Wij wisten dat van tevoren nog niet toen wij met Optima starten, maar de coronacrisis die hakt er aardig in. En er veranderen allerlei dingen. Jij schrijft ook ergens dat de wereldgeschiedenis leert dat je na elke crisis toch weer een betere wereld krijgt. Vertel er eens wat over.
Nou ja, sla een geschiedenisboekje op. Neem de grote geschiedenis. En daar zie je dan, ja, noem eens wat, de Tweede Wereldoorlog. Nou, mensen die daar middenin gezeten hebben. Op het slagveld, of in een concentratiekamp, of op een onderduikadres, of wat ook maar. Die denken daar met afgrijzen natuurlijk aan terug. Voor zover ze nog in leven zijn. En begrijp ik het terecht, dat was een ramp van ongekende omvang. Tegelijkertijd, als je terugkijkt op die periode daarna, dan zie je dat het herstelvermogen van de wereld na deze verschrikkingen ongekend is. En ja, wat we hebben gezien in de jaren na die verschrikkelijke oorlogsjaren is ook ongekend, omdat een systeem, zou ik bijna zeggen, ontstond van internationale samenwerking, met als kroon toch wel de Verenigde Naties en alle organisaties die daarbij horen, UNESCO, UNCTAD enzovoort. Waardoor een vorm van internationale samenwerking ontstond die daarvoor totaal ondenkbaar was. Nog een simpel feit. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn we met z'n allen bijvoorbeeld gaan nadenken over het brede begrip van mensenrechten. Rechten voor mensen in het algemeen.
Dat was voor die tijd gewoon niet.
Nee, rechten voor mensen in het algemeen, rechten voor vrouwen, rechten voor kinderen. Wat later rechten voor homo's, rechten voor, op allerlei terrein werden fundamentele rechten aan mensen toegekend, waar ook natuurlijk als reactie op bijvoorbeeld de Holocaust.
Ja.
Als derde ontwikkeling na die Tweede Wereldoorlog, nou, dat was me een crisis, hartstikke idee. Technische ontwikkelingen, nou, we hebben mede dankzij technologie, in de periode na die oorlog, hebben we het gewoon met z'n allen echt beter gekregen. En dus op het moment dat jij zegt, één ding, technologie, vergeet de atoombom niet. Ik zei, nee, ik vergeet de atoombom niet. De atoombom is ontwikkeld, dat is 1945 door de Amerikanen gebruikt, Hiroshima en Nagasaki. Maar daarna niet meer. Dus je kunt terugkijken in de geschiedenis en veel hele bezorgde dingen lezen over de verschrikkingen van de atoombom. Meneer Chauvelier, hij is na Hiroshima en Nagasaki niet meer gebruikt. En het aantal
ontstond die dat tegenhield. Het evenwicht wat er tussen Oost en West ontstond in die periode heeft ons eigenlijk 40 jaar lang vrijgehouden van welke oorlog dan ook die dan uit de hand zou kunnen lopen, waardoor er atoomwapens ingezet zouden worden.
Ja, het heet in militaire termen MAD, M-A-D, Mutual Assured Destruction. Als ik jou een klap geef, weet ik dat je altijd een hardere klap kunt teruggeven. Dat geldt voor het grote voor en de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Nou, hoe het er komt, maar het heeft mede voor vrede gezorgd. En dat kun je, als je midden in zo'n crisis zit, diep in de put van zo'n wereldoorlog, had je ook niet kunnen voorspellen dat in die periode daarna, de eerste helft van die eeuw was vreselijk, twee wereldoorlogen, een griepepidemie, we zitten nu in een epidemie, maar potjandikkie, dat was me pas een epidemie. Ja. Met alleen in Nederland vele tienduizenden doden, toen de bevolking minder dan de helft was van wat hij nu is. Maar wat zo typerend is aan die periode na 1945, vanaf dat moment is er een ongekende opbloei te zien geweest van democratie. En op het moment dat je in een land een democratie hebt, rafelrandjes, vaak, ja, ontstaat er ook een sfeer waarin de respect voor elkaar ontstaat, waarin je naar elkaar luistert enzovoort. Nou, dat is maar één voorbeeld. Als je denkt aan de bankencrisis, een hele andere orde, maar ook een crisis van meer dan 10 jaar geleden. Daarna zijn we niet alleen daaruit opgekrabbeld. Kijk naar de huizenprijzen, kijk naar inkomens, kijk naar technologie. Die hele grote bedrijven waar we nu allemaal zo van profiteren. Google, Apple, Microsoft enzovoort. Daar kun je op mopperen vanwege privacy en gedoe. Ja, begrijp ik. Maar het heeft onze levens ook wel makkelijker gemaakt. En het feit dat wij hier nu met elkaar zitten te praten via een digitale lijn, via een scherm enzovoort, dat is mede aan die maatschappij te danken. Het feit dat wij nu in deze crisis van corona een deel van onze business gewoon kunnen blijven doen, is dankzij technologie. Steeds voor dat internet er nu niet zou zijn voor contact, voor vergaderen, het uitwisselen van informatie, het uitwisselen van gegevens over die epidemie, dan zouden we er echt veel slechter aan toe zijn dan we er nu aan toe zijn. Dus het zijn veel redenen om, ik wil niet zeggen onvoorwaardelijk optimistisch, maar het toch op een genuanceerde manier naar te kijken dan alleen maar zeggen, oh shoot.
Want als je even terugkijkt naar de bankencrisis, dan zijn er toch ook weer heel veel signalen, wat ik in de kranten lees, dat er toch weer weinig van geleerd is en er weer veel met bonussen gesmeten wordt. En eigenlijk qua basismentaliteit binnen de bank, waardoor het toen misging, het steeds niet ondenkbaar is dat we nog een keer zo'n dergelijke crisis krijgen. Dus ik ben natuurlijk als azijnpisser, wat ik nou eenmaal moet zijn in deze praatkast, is dat toch wel even een punt waar ik je even tegenspreek? En tweede is,
ze moeten zich ook schamen met die bonussen enzovoort. Daar is geen twijfel over. Dat zitten wij politiek op één lijn. Maar tegelijkertijd, door alle interviews die ik doe... onlangs en Wopke Hoekstra en Klaas Knot, weer ook in de studio gehad voor het tv-programma waar ik voor werk. En die zeggen ook alle twee, en die kunnen het weten, ja, we hebben er wel van geleerd, even los van het bonussenverhaal, en je kunt nog een paar dingen aanduiden. Banken hebben voor deel opgelegd veel grotere reserves, waardoor de dreun van 2008-2009... die ons toen allemaal zo hard raakte, nu in die vorm niet meer zou kunnen. Het feit dat we nu ondanks de enorme economische collapse, want het is nogal een ineenstorting van de economie die we met z'n allen meemaken, die banken zijn vooralsnog blijven ze overeind. En dat hebben we mede te danken, ook aan wat we toch van die crisis van 2008 en 2009... met alle gebreken, maar wat we er toch wel van geleerd hebben. Dus de optimist laat zich niet zo gauw uit het veld slaan, meneer Chevalier. Dat bedoel ik maar.
Nou, meneer Groenhuizen, we zijn nog niet klaar, hoor. Want we moeten nog wel eventjes een soort een overstap maken. Want daar begon de vraag over. Wat gaan wij dan nu in positieve zin leren van de coronacrisis?
Dat weten we niet. Net zo goed als we na de internetcrisis van 2000 niet precies wisten wat voor interessante businessmodellen er ook uit die crisis mede zouden voortkomen. Nu weten we dat we Spotify en Netflix en allerlei en GPS in zeer breed toegepaste vorm enzovoort, dat daar tientallen, zo niet duizenden bedrijven uit voortgekomen zijn die voor banen en voor hele interessante services zorgen. Dat konden we toen niet voorzien, kunnen we nu ook niet. Het enige wat ik bijvoorbeeld, ik woon in het centrum van Utrecht, nu zie, is dat het met thuisbezorg.nl volgens mij heel erg goed gaat. En er zullen ook nog onzichtbare voorbeelden zijn van succes.
Of we nou daar zo'n betere wereld van krijgen, Charles, dat wil ik me ook even afvragen. Dat vind ik nog even wat anders. Maar we kunnen misschien wel andere dingen noemen. Nu ga ik even aan jouw kant zitten dan.
Je hebt een pizza of Thijs Huppe de Pub. Daar
moet je wel geld voor hebben dan. Hè? Dat is wel even een klein thema, hoor. Maar als je dan gaat nadenken, dat wat ik dan wel weer positief vind, en dan ga ik je even helpen, is dat er wel over nagedacht wordt over het vliegen. Ik vind dat vind ik heel mooi. In de zin dat we door de coronacrisis eigenlijk een totaal ingestorte luchtvaartindustrie hebben. Maar je ziet wel mensen achter hun oren krabbelen van, ja, maar waren we nog niet een beetje erg gek met z'n allen bezig, hoe we maar de lucht invlogen van hier naar daar. Dus dat kan je dan toch als een positief thema zien.
Ja, dat ben ik volledig met je eens. Kijk, er zijn twee ontwikkelingen die interessant zijn. Een aantal positieve dingen die gaande waren. Het steeds meer nadenken over duurzaamheid. Een wereld creëren voor onze kinderen en kleinkinderen die leefbaar is. Dat versterkt zich, dat gaat door, dat stopt ook niet in zo'n crisis. En in het verlengde daarvan, de uitwassen die we met z'n allen zagen voor €450 of dollar op en neer naar Bali of de Galapagos-eilanden, dat is natuurlijk totale gekte. En ik voor mezelf spreken, ik ben nogal een reislustig type. Ook doordat we een paar kinderen in Amerika hebben. Zo, dus dan leg je nogal wat mijlen af. Ja,
als we jouw CO2-afdruk willen zien, dan is het enorm, mag ik aannemen.
Ja, nee, mijn CO2-print is niet heel erg, daar word je niet heel erg blij van. En dan ga je nu geweldig, los van mijn eigen belang, dat ik nu even niet 12 uur in een vliegtuig ga zitten vanwege de gezondheid. En ik met mijn 66 zit ik ook al een klein beetje in de risicogroep. Ik heb niet veel onderliggende lijden, zoals dat heet. Maar niet te min.
Maar dat je moet ook veilig met mij zitten. Dat is natuurlijk lijden genoeg.
Ja. Maar onder druk wordt alles vloeibaar. We praten nu over veranderingen in ook de manier van leven. Denk ook aan werken, kantoren. Nou, je zult nu maar de eigenaar zijn van een aantal grote kantoorgebouwen. Nou, die moet je vliegensvlug ombouwen tot appartement. Want die kantoren hebben we niet meer nodig en de huizen hebben we wel nodig. Maar dan kan er dus ineens van alles wat daarvoor niet kon, wat ik net aanduidde over die Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet hoe het, even dan heel macro kijkend, hoe het met democratie, waar ik net lovend over gesproken heb. En over gesproken heb in de zin van dat is een enorme verworvenheid voor de mensheid, zou ik bijna zeggen. Dat zoveel mensen in een democratie kunnen leven. Had dat gekund, hadden we dat met z'n allen tot stand kunnen brengen zonder de verschrikkingen van die oorlog die er zo kort aan vooraf ging? Hebben we straks een situatie waarbij we nadenken over hoe we dan werk doen, hoe onze kinderen dat doen, die anders is, minder verspillend enzovoort? Was dat gebeurd zonder deze coronacrisis? Nee, waarschijnlijk niet. Alleen is het de dynamiek die nu ontstaat is zo onvoorstelbaar en de creativiteit die daar ook uit voortkomt is zo onvoorstelbaar dat we denk ik over een jaar, twee jaar zeggen van holy smoke, weet je nog dat we met z'n allen 5 dagen per week, ja, ik niet, want jij en jou ook niet. We zijn freelancers, maar toch heel veel mensen wel. Ik hoor het van mijn vrouw, die en schoonzusje van mij, die trein naar de werk. Ja, het is leeg. En dat is op een lijn die normaal stikken druk is, bijvoorbeeld tussen Utrecht en Hilversum. En er zit bijna niemand in. Het wordt echt anders. Maar dat zal je zult maar president-directeur van de spoorwegen zijn of president-directeur van de KLM. Dan loop je meer dun door je broek. Maar ja. Uiteindelijk zouden we vast kunnen stellen dat dat vooruitgang is. En dat we met z'n allen na gaan denken over een andere manier van leven. Wat natuurlijk echt behoorlijk kloten is, is dat je ook als je naar een restaurant gaat, ik doe het nu even niet, ook vanwege dat je toch vooral binnen besmettingen oploopt, dus ik doe het even niet. Maar ja, dat zijn wel dingen die ik wel heel erg mis. Of even een biertje halen. En die terrassen, ja, ze zijn daar open, maar is het gezellig?
Nee, daar is de grote vraag. Je ziet ook kroegen die weer dichtgaan omdat ze gewoon zeggen, joh, we kunnen dat niet handhaven. En als wij straks een boete krijgen van 4.000 euro... dan is dat niet meer te overzien hoe we dat allemaal recht moeten breiden. Nee, dus er zit natuurlijk wel wat negatiefs aan.
Ik woon in de binnenstad van Utrecht. En als er één nadeel daaraan is, is dat één voordeel is dat er zoveel cafés en restaurants zijn. En als er één nadeel is, dat er zoveel cafés en restaurants zijn. Dus begrijp je, ik bedoel. Dus daar gaan we misschien nu iets meer naar een soort
middensituatie. Het is een beetje Johan Cruijff-logica. Elk voordeel heeft voor zijn nadeel.
Maar dat is natuurlijk bijvoorbeeld gezien, wij wonen aan een van de grachten in Utrecht. En waar van die, ik noem ze maar de bierboten dan heen en weer varen met de bachelor's parties enzovoort enzovoort. Nou, daar heb ik wel eens over gemopperd ook bij de gemeente. Dat maakt wel erg veel herrie. Dat is nu helemaal voorbij.
Het
voor de jongens die die boten gekocht hebben. Ooit als
en
daar
heb je niks voor hoeven doen, Shell. Ja.
Nee, en dat stopt nu voor een deel. En vind ik dat erg? Nee. Is dat een verlies voor de stad? Nee, want dat maakt wel veel lawaai. En het is ook wel zonde van de enzovoort. Dus ja.
Ja. Nou ja, ik wil nog een klein laatste themaatje even pakken. Want wat me wel opvalt aan de hele coronacrisis is dat daar, wat hadden we net met het vliegverkeer ook al over, dat de duurzaamheid een rol gaat spelen. In de zin dat we dat plotseling als thema meenemen. Ik vind het wel heel grappig, want dat thema loopt natuurlijk al jaren en het gaat nog vele decennia doorlopen. Maar het komt wel naar voren, dat duurzaamheid. Maar leg mij eens één ding uit. Misschien dat jij er meer van weet dan ik. Ik zat gisteren ook naar een documentaire te kijken. Die ging over het plastic gebruik. Met name verpakkingen. En wat er naar voren kwam is dat we met ons allen zijn we ons helemaal aan het suf scheiden van afval. Dus alle soorten plastic wordt netjes opgeborgen en dat wordt versnipperd en dan kan je nieuw afvalplastic, kan je weer nieuw plastic maken. Maar ja, dat plastic, dat is natuurlijk heel leuk. Maar nieuw plastic is door de ontzettend lage olieprijs nog steeds goedkoper als dat gerecyclede is. Ja. Nu lijkt het mij als mens toch heel simpel dat je dan eigenlijk als overheid zou moeten zeggen van joh, we gaan gewoon de belasting wat verhogen op dat nieuwe plastic, waardoor het gerecyclede plastic een kans krijgt. Maar om een of andere reden vinden we dat een marktwerking zou moeten zijn. Maar dat kan toch niet?
Nee, maar het is maar tijdelijk. Dit gaat natuurlijk stoppen. Als jij en ik zijn oud genoeg om ons nog te herinneren dat praten over milieu en over minder met de auto rijden, dat was een beetje GroenLinks geklets. Wat ik niet onaardig bedoel naar GroenLinks, maar daar heb ik veel achting voor. Maar dat was toch een beetje, ja, fringe.
Ja, gezeur.
Het links hobbyisme en dat soort termen kunnen we ons allemaal nog herinneren. Nou, als je nu die lijn even doortrekt naar nu, dan is de bewustwording, met name bij de jongere generatie, ik zie en merk het aan mijn kinderen, die zijn midden 20, is enorm veranderd. Als je naar websites van Shell en BP en weet ik veel gaat, dan kun je van alles over opmerken. Maar dat ziet eruit als de website van Greenpeace van 20 jaar geleden. Dat is een geweldige verandering. Het voorbeeld wat jij noemt, nou, over een paar jaar, zeg je, weet je nog, toen hadden we die belasting op plastic nog niet. En toen gooi je nog gewoon, nou precies wat jij nu net zegt. Dat gaat natuurlijk veranderen, Victor. Met enorme lobby die gaande is om plastic uit zee te halen.
Daar azijnpisser zijn, want dat verandert tot nu toe niet. Terwijl daar allerlei aanleidingen voor zijn dat het wel zo zou zijn. Dus je zou eigenlijk kunnen redeneren dat er allerlei krachten op de achtergrond aanwezig zijn. Die wij op het moment nog niet doorhebben.
Maar ze gaan het verliezen.
Ja, als ik hem vergelijk met het vliegen, het is natuurlijk van de gekke dat op alles belasting gegeven wordt, behalve op kerosine. Je kunt het mij niet uitleggen hoor, ik snap dat niet.
Nee, het is ook niet uit te leggen. Het is een historisch recht van die vliegmaatschappij en van de hele luchtvaartsector, volgens mij uit 1944, zo hebben ze dat ooit eens afgesproken. Wat natuurlijk een krankzinnig besluit is. Wil jij en ik tanken voor een godsvermogen onze middenklasse auto vol. En de KLM tikt die DC-10, nou dat hoort niet meer, maar de 747.
De Boeings en de Airbus en die dingen.
Ja, tanken ze helemaal vol voor nul centen.
Ja,
dat heeft ook zo'n langste tijd geduurd, ben ik absoluut van overtuigd. Alleen het probleem is, daarbij heb je natuurlijk internationale overeenstemming nodig. Als de KLM ineens accijns moet gaan betalen. En nou, Air France is dan weer een ander geval, maar British Airways en Lufthansa, ja, en toch ook Air France niet. Ja, dan heeft KLM een probleem. Dus dat moet je internationaal aanpakken, is geweldig lastig.
Ja, maar zou dan de coronacrisis daar het moment voor zijn? Denk jij dat dit het ultieme moment is om het aan te pakken?
Ja, ik ben er wat minder optimistisch over. Omdat het zijn allemaal nationale bedrijven. Dat zie je bij de KLM ook. Dat zie je bij Air France, British Airways, Lufthansa enzovoort. Dat zijn natuurlijk, dat is de trots van zo'n land. Terecht of onrecht, daar mag je van alles van vinden. Ik denk eerder dat je het einde van de luchtvaart zoals we die nu kennen, dat je eerder moet zoeken in efficiëntere vliegtuigen, efficiëntere motoren. En andere technologie van die motoren. En dat je het moet zoeken in het verminderde gebruik ervan. Wat ik net zei, voor een habbekrats naar Bali en de Galapagos. Hou alsjeblieft op, die gekkigheid. En
ja, maar je ziet wel
met dan de trein en naar Parijs met de trein.
Dan ga ik even op jouw stoel zitten in Optimo Praat. Maar wat je nu wel al ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld Lufthansa alleen staatssteun krijgt, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. En die voorwaarde is dat ze energiezuiniger vliegtuigen aanschaffen. Dus er zit wel een beweging in. Ja, precies. Dus er zit wel een beweging in. Dus dat is een hele mooie positieve afsluiting dan, toch?
Bij elke vorm van vooruitgang is er altijd een klaaglobby dat het niet snel genoeg gaat. En die klaaglobby heeft ook bijna altijd gelijk dat het te traag gaat. Of je nu praat over de uitstoot van jouw auto, of waar je nu over spreekt, het accijnsvrij vliegen van grote vliegtuigen, of dat je denkt over het wel of niet recyclebaar zijn van plastic. Over al die kwesties kun je mopperen en met reden mopperen. Het gaat niet snel genoeg. Maar het gaat wel door. Ik zat een stuk te schrijven, dat ging over iets heel anders, waar ik een prachtig citaat tegenkwam, dat ging over racisme, van Martin Luther King, maar dat is hier eigenlijk ook toepasbaar. En hij heeft het dan over de verhouding in de Verenigde Staten natuurlijk. Maar wat hij zegt, is hier eigenlijk ook toepasbaar. Hij zegt, als je niet kunt vliegen, moet je gaan rennen. Als je niet kunt rennen, dan moet je lopen. Als je niet kunt lopen, moet je kruipen. But keep going forward. En dat geldt voor waar hij het toen over had, meer dan 50 jaar geleden. En dat gaat voor dit soort dingen ook. Keep going forward. En de beweging, het momentum achter ontwikkelingen die jij net aanduidde op duurzaamheid en de toekomst van de wereld voor onze kinderen, dat momentum is er, dat stopt niet. En het zal, denk ik, door de hele coronacrisis alleen maar groter worden. En dat is het goede nieuws.
Nou, ik kan geen mooier afscheid verzinnen dan deze, John.
Dadelijk weet ik het maar even.
Dankjewel voor de 5e aflevering van Optimo Praat. Tot de volgende keer.
Dankjewel.